Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 106 en daarvan het eerste, het tweede, het vierde en het zesde vers. Psalm 106 vers 1. 3, 4 en 6.
Thank you.
schriftlezing voor deze morgenuren kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbe woord en wel in de brief van Paulus aan de Romeinen en daarvan het 7e hoofdstuk. Doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heren, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, en gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit Romeinen 7. Weet gij niet, broeders, want ik spreek tot degenen die de wet verstaan, dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft. Want een vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. En daarom dan, indien zij eens andere mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster genaamd worden. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, alzo dat zij geen overspeelster is als zij eens andere mans wordt. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens andere, namelijk desgene die van de doden opgewekt is, opdat wij Gode vruchten dragen zouden. Want toen wij in het vlees waren, wrochten de bewegingen der zonde die door de wet zijn in onze leden om de doodvruchten te dragen. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij die gestorven zijn, onder welke wij gehouden waren, alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes en niet in oudheid der letter. Wat zullen wij dan zeggen, is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet, want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren, maar de zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle bewegingen gewrocht, want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet zo leefde ik eertijds, maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. En het gebod dat een leven was, hetzelfde is mij ten dood bevonden. Want de zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Alzo is dan de wet heilig en het gebod heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede mij de dood geworden, dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden, opdat zij openbaar worden, zonde te zijn, werkende mij door het goede de dood. opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgeen doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Ik dan doe dezelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En indien ik hetgeen doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Zodan ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, Gij zijt de Allerhoogste God, die ons mensenkinderen uw woord gegeven hebt. Niet als een bijkomstigheid waarin we nu en dan eens zouden lezen hoe we zouden ons moeten gedragen. Het is een levend en krachtig woord. Het gaat door tot de verdeling der ziel, der samenvoegselen en des mergs. En het is een oordelen der gedachten en overleggingen des harten. O Heere, uw woord bedient ons. En als we niet door dat woord bediend worden, zijn we onbekeerd. Want als het woord ons gaat lezen, o lieve Heere, dan wordt het zo anders in ons leven. Want voorheen in het eertijdse leven van Paulus lezen we dat hij meende de wet te doen, maar hij moest bekennen dat hij de wet totaal niet kende. Het was hem totaal onbekend. De geestelijke bediening van de wet was hem totaal onbekend. O Heere, mocht Gij ons dat geheim openbaren. Want als wij menen u te dienen zonder de geestelijkheid van de wet te kennen, dan is het enkel ijdelheid. Dan weten we niet wat we doen, wat we leren, nog wat we bevestigen. Maar mocht Gij uw majesteit openbaren, ten eerste in uw heiligheid, in uw majesteit, in uw wet, in uw heilige wet die Gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. Maar ook uw majesteit, want Gij zijt ook een God van majesteit en genade. In Christus Jezus, die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit daar niet met eerbied prijzen? O lieve Heere, die kennis zal nooit in ons hart vanzelf geboren worden, omdat wij in uw woord studeren. Dat zal nooit geschieden. Want Gij zegt in uw woord, de geest is het die levend maakt en het vlees is niet nut. Heere, mochten we door uw geest worden aangeraakt, mochten we door uw woord worden bediend, door uw geest, die in al de waarheid leidt, opdat we uw woord zouden gaan verstaan, want uw woord is geestelijk en wij zijn vleeselijk, verkocht onder de zonde. Heer, het is zo'n geheim, het is zo ontzaglijk om mens te zijn, om gevallen mens te zijn, want wij moeten in herstelde betrekking met u gebracht worden. En Heere, mocht Gij daartoe uw woord, de prediking van het woord, aanwenden. Want Gij hebt maar te spreken, lieve Heer, en het is er, te gebieden en het staat er. Gij zijt geen moeilijk wezen, Gij zijt een eenvoudig wezen. De moeilijkheid en de onmogelijkheid liggen voor 100% aan onze zijde. Daar kunnen we met onze gedachten niet indringen, want we zijn actief dood in zonden en misdaden. Maar Heere, daar weet Gij raad op, want uw naam is raad. Uw naam, o lieve Heere, mochten we die eens leren spellen. De naam van de Heere Jezus. De namen des Vaders, de namen des Zoons en de namen des Heilige Geestes. En mochten we het van u leren, Heere, dan zouden we kunnen zeggen, dan kunnen we door het geloof getuigen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, wat sterveling zou me schenden. Heere, wat zou het groot zijn als ook jonge mensen daartoe worden opgewekt, aangeraakt, door uw geest worden overtuigd, ingewonnen en overwonnen. Want er moet een heel mens overwonnen worden en Gij alleen zijt daartoe in staat. Geen enkele reden van mensen zijde is daartoe in staat. Want Heere, Gij zijt de God van het leven, van het eeuwige leven. En dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die Gij gezonden hebt. Heere, mocht Gij daartoe al uw gaarne trouwe knechten nog aangorden met kracht uit de hoge. Mocht Gij ze bedouwen met uw geest. En mocht Gij ze het woord recht doen preken. Naar de volle raad en de zin en mening des Heilige Geestes. En zend daartoe ook nog arbeiders uit in uw wijngaard. Want Heere, de velden zijn altijd wit om te oogsten, maar de arbeiders weinig. Dat er ook onder ons geboren mag worden dat ware bidden. Dat ware bidden in geest en waarheid. O Heere, waar wordt het nog gevonden? Maar Gij zijt een fontein van eeuwig goed. En de rijkdommen in die fontein, o lieve Heere, zijn onuitputtelijk. En mocht Gij ons dan bedienen door de geest van Christus. We smeken het u in zijn naam, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, de vorige zondag hebben we overdacht dat degenen die met Christus opgewekt zijn, de dingen bedenken die boven zijn. En dat degenen die onder de wet verkeren, de dingen zoeken die van de wereld zijn. En de tekst van onze overdenking kunt u wederom vinden in de Colossensebrief. Colossense 3 en daarvan de verzen 1 tot en met 4. Colossense 3 en daarvan de verzen 1 tot en met 4. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En deze morgen zal het hoofdzakelijk gaan over het vierde vers. Daar we vorige zondag de eerste drie verzen hebben overdacht. Geliefde, wat Paulus hier komt te zeggen aan de gemeente van Colosse, dat is geen gebod, maar dat is zuiver evangelie. Dat is zuiver evangelie, want het is een privilege voor Gods volk. Het is een privilege om de hemelse dingen te bedenken, de geestelijke dingen, om daarin gezet te zijn, om daarin geplaatst te worden, omdat Gods volk een koning heeft die hen van alle geestelijke gaven voorziet en bedeelt. Je moet nooit denken, als een ziel wordt wedergeboren, dat hij dan met ingestorte krachten de zaken verder moet uitwerken. Dat is een fabel. Dat is een Romeinse fabel. Indien gij dan met Christus zijt opgewekt, zo zal Christus u al het nodige, met allerlei kostelijke gaven en weldaden bedelen. Het is Christus en ook al zijn weldaden. Het ware geloof, als een ziel wordt wedergeboren, krijgt hij drie zaken: geloof, hoop en liefde. En krijgt hij Christus in deze zaken. En het ware geloof is door de liefde werkende. En geliefde, dat is nou het waarachtige kenmerk van de ware liefde. Liefde zoekt te kennen. Liefde zoekt het wezen te kennen. En daar hebt u een waarachtig kenmerk van het ware geloof. De liefde wil bedenken. De liefde wil de dingen bedenken die boven zijn. Ja. De dingen bedenken die van Christus zijn. Daar gaat de liefde wil het woord onderzoeken. De liefde wil weten. Dat is een waarachtig kenmerk voor liefde. En dat is ook in de natuur zo. Natuurlijke liefde. Als een jongen een meisje lief hebt, dan zoekt hij dat meisje te kennen. Dan wil hij meer van dat meisje weten. En andersom ook. Daar heb je een kenmerk van de ware liefde. Zowel in natuurlijk opzicht als in geestelijk opzicht. Dus de liefde wil in de waarheid blijven. De liefde wil in de leer van Christus blijven en daar niet van afwijken. Want de liefde heeft de waarheid lief. Kijk, het relativerende christendom in onze dagen, die wordt hier direct ontmaskerd, omdat zij in de leer van Christus niet blijft, maar daarvan afdoet en daarvan toedoet. Kijk, je hoeft er echt niet intellectueel voor te zijn, geliefde, om de Heere te vrezen. Nee, want de meest eenvoudige ziel, die is wedergeboren, die hebt geloof, hoop en liefde, die hebt de ware liefde. En die liefde, die zoekt altijd bij de waarheid en in de leer van Christus te blijven. Maar als je die liefde niet hebt, dan zit je overal een eigen invulling aan te geven aan geestelijke zaken. Omdat je niet verder komt dan met je gedachten. Dan kun je overal over denken, dan kun je alles je eigen, dan kun je suggereren en dan kun je veronderstellen. En dan kun je bedenken. Maar toch kom je niet in het wezen waarin Gods kinderen geleid worden. Want de natuurlijke mens, geliefde, verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn hem een dwaasheid, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. En geliefde, dat is dan ook de reden, en we hebben het ook opgelezen in Romeinen 7, dat Paulus zich richt tot degene die de wet verstaan. En hier richt hij zich tot degene, indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Hij hebt het niet tot degene die niet met Christus opgewekt zijn. Daar hebt hij het niet tegen. Daar praat hij niet tegen. Want Paulus die was er wel achter gekomen. Dat zegt hij ook vanuit zijn eertijds. Hij zegt in mijn eertijds. Toen dacht ik God te vrezen. Toen dacht ik God te dienen. Hij zegt maar in mijn eertijds was ik zonder de wet. Ik wist niks van de wet. Hij zegt, toen meende ik het. Maar toen het gebod gekomen is, zegt hij, toen is de zonde weder levend geworden. En toen is heel die godgeleerde Paulus gestorven. Sommige mensen die denken dat de kennis die Paulus aan de voeten van Gamaliel heeft opgedaan, dat hij daar nog wel baat gehad, dat hij daar nog wel baat mee gehad heeft, na ontvangen genade. Hij zegt, maar Paulus zegt het precies het tegenovergestelde. Hij zegt, ik heb al die kennis moeten inleveren, het was dwaasheid bij God. Hij zegt, want ik heb het niet van een mens geleerd, maar van Jezus Christus zelf. En daar heb je de ware geestelijke wijsheid, geliefde. En dat is dan ook de reden dat Paulus hier zich niet richt tot degenen die niet met Christus opgewekt zijn. Want die verstaan deze taal niet en dat is tot dovemans oren gesproken. En ik heb u onlangs nog daarop gewezen dat het geloof is door het gehoor. En denken mensen dat dat vaak het natuurlijke gehoororgaan is. Maar dat is niet zo, dat is niet waar. Je hoort het wel. Maar als het daarover gaat, hoeveel mensen, de meeste mensen die in de kerk zitten, die horen hetzelfde als wat Gods volk hoort, met de natuurlijke oren. Het gaat ene oor in het andere oor uit. Kom nooit van je verstand in je hart, nooit. Zo werkt de Heer niet. De Heer, als de Heer je ziel wederbaart, dan wordt eerst je ziel vernieuwd, hè, je ziel gered, je krijgt een vlezen hart. En vanuit dat vlezen hart wordt ook je verstand verlicht. Dus het gaat precies andersom. De orde van God is precies andersom. En dan ga je zeggen, hoe ben ik al dus? Zie je? Dus dat verstand, geliefde, ja, dat is zo'n zwak geval. Daar ga je over struikelen, want het verstand laat na de ware grond van het weldoen op te merken. Het verstand hebben geen verstand van. We hebben ons verstand verloren in het paradijs. Heb je daar wel eens over nagedacht, geliefde? Dat heel deze wereld zonder verstand is. Zonder verstand. En daarom is het ook zo'n ellende in de wereld. Want in het paradijs hadden we een briljant verstand. Briljant hoor, echt waar hoor. Want we waren in het beeld Gods geschapen. In ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Dan moet je eens wegen. In ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. God had de mens goed geschapen. En als God zegt, het was goed, het is goed, dan is het goddelijk goed. Dat is niet menselijk goed, hoe een mens erover denkt. De mens was geen God. Nee. Hij was in het beeld Gods geschapen. Hij droeg het beeld van God. Hij had een briljant verstand. Hij was helemaal op God gericht. Met hart en zinnen. Met elke vezel van zijn lijf en leden. Met zijn verstand, met zijn gedachten. Was hij helemaal op God gericht. Hij kende de stem des Heren aan het ruisen van de wind. En geliefde, dat zijn we alles verloren. Mensen zonder verstand. Want de dwaas weet niet wat hij ziet, want zijn oordeel is verduisterd. Heb je er wel eens over nagedacht, geliefde? En als Christus een ziel wederbaart, dan wordt hij hersteld in het beeld Gods. Dan wordt hij in Christus hersteld. Want Christus is het beeld Gods. Dan wordt hij daarin hersteld. Dan krijg je opnieuw verstand van God en goddelijke zaken. Omdat Christus je wijsheid wordt. Zie je nou de difference? Zie je nou het verschil van die twee koninkrijken? Die er zijn, het koninkrijk der duisternis. Dat wordt met recht het koninkrijk der duisternis genoemd. Hè? Omdat we in de handen van de duivel gevallen zijn. En daarin gebonden slaven zijn. We zijn gebonden. Hè? Slaven des doods. Zonder verstand. Dus wat de mens, wat de natuurlijke mens zich pretendeert, dat is nameloze hoogmoed. Want daar heb je geen verstand van. Dikwijls ook niet in natuurlijke dingen. Als hij wederom geboren wordt, krijg je ook verstand van alle dingen. Dan weet je het beter als een professor, dokter, ingenieur, noem maar op. Dan krijg je verstand van alle dingen. En daarom wordt Gods volk zo veracht. Begrijp je? Want de intellectualiteit die verdraagt dat niet. Die verdraagt dat niet. He, dat Gods kind zonder scholing beter inzicht hebt in allerlei zaken als een natuurlijk mens. Daar zwaaien ze niet mee hoor. Daar zwaaien ze niet mee. Maar ik denk wel eens dat Gods volk, Gods geoefende volk, is heimelijk mocht glimlachen om de dwaasheid van de wereld. Echt waar, echt waar. We komen daar nog wel op terug. Dus Paulus richt zich tot degenen die met Christus opgewekt zijn, en verkondigt hen dat zij in het evangelie der liefde hebben te blijven en de werken der liefde zullen beoefenen. Kijk, als we nou met ons natuurlijke verstand tegen deze zaken aankijken en we horen dat, dan klinkt veel wat in Gods woord geschreven is als een opdracht waar je tegenaan moet. Maar dat is niet zo. Dat is niet zo. De Bijbel is geschreven door de Heilige Geest, door de inspiratie van de Heilige Geest. En als Gods volk dat woord hoort prediken, dat is herlevend. Als de Geest Gods daarin is. Dat wordt niet ervaren als een gebod. Gods volk wordt als het ware door de woorden van het woord, door het gepredikte woord, door de woorden des geestes opgewekt. En daarin gehouden. En daarom, de Heer heeft dat middel gegeven, de prediking van het woord. Geliefde, verkeer veel onder de prediking van het woord, want daar gebeurt het. Daar gebeurt het. Mensen zeggen wel eens, ja, maar ik kan ook wel zonder dat woord bekeerd worden. Nee hoor, dat is onmogelijk. Je wordt nooit zonder het woord bekeerd. Dat is niet mogelijk. Want de Heer werkt altijd door woord en geest. En dan heb de Heer, dus het is nameloze hoogmoed als wij van de middelen die God ons gegeven heeft geen gebruik maken. Stel je onder dat woord. Stel je onder dat woord. Het is de dwaasheid der prediking, maar door de dwaasheid der prediking belief God zalig te maken die geloven. Ja. Dus geliefde, waar Paulus het over hebt in al zijn brieven, dat is geen opdracht waar Gods kinderen de schouders onder moeten zetten. Maar dat is een aanmaning des geestes waarin zij gesterkt worden om het woord der genade zeer, omdat het woord der genade zeer krachtig is. Paulus spreekt, hij zegt op een andere plaats, dat hij spreekt door de Heilige Geest in betoning van geestes, in de betoning des geestes en der kracht. Dus de gemeente van Colosse kon de brief van Paulus niet naast zich neerleggen, want dat waren kinderen Gods. Dat was al de gemeente die, waarvan je leest in de brieven van Paulus, de gemeente van Romeinen, de gemeente Efeze, Galaten, Colosse, noem maar op. Dat waren gemeenten van Christus. Dat waren levende kinderen Gods. Dat was de kerk met een hoofdletter. Want Paulus die sprak pas over een gemeente als God daar mensen had bekeerd door de prediking des woords. Dus de gemeente van Colosse kon de brief van Paulus niet naast zich neerleggen. Dat is onmogelijk, geliefde. Want als dat het geval zou zijn, dan zouden zij niet met Christus opgewekt zijn. En dan zouden zij niet anders dan aardse dingen bedenken en de brieven van Paulus verbranden. Maar geliefde, Gods volk heeft geen vrije wil. Geen mens heeft een vrije wil. Vrije wil bestaat niet. Dat bestaat niet. Een natuurlijk mens hebben geknechte wil. En die wil wat de duivel wil. En Gods volk hebben vernieuwde wil om te willen wat God wil. Dan zie je het, heel die vrije wil, dat is allemaal een verzonnen iets. Gods volk heeft een vernieuwde wil om te willen wat God wil. En die bedenken wat des geestes is. Hè, want dat is de gerichtheid van hun leven geworden. Hè, omdat het leven van Christus in hun geopenbaard is. Daarom zoeken ze de dingen die boven zijn. Een vrouw zoekt haar man te behagen in alles. En zo is het ook geestelijk, geliefde, de bruid van Christus, die zoekt de bruidegom te behagen. Er komt niks van terecht natuurlijk. Maar Paulus zegt, het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. En nou is er een geheim, geliefde. Gods volk die komt daar mee in de nood en mee in de dood. Dat ze daarin nou nooit vordert. Als ze geestelijk willen zijn, dan zijn ze zo koud als een steen. En als ze een goed gebed willen doen, dan blaast de duivel er allerlei vuiligheid in. Dat zal ik je een geheim vertellen. God houdt de wil voor de daad. Ja. Want hij ziet de daad in Christus. Vat je dat? God houdt de wil voor de daad. De vernieuwde wil hoor. Niet die geknechte wil. De vernieuwde wil. En dan gaat Gods volk bedenken de dingen die des geestes God zijn. En dan komen ze, ja. En ook in dat bedenken, dat is met zoveel zonde gaan, met zoveel zonde gepaard. Daar heb je geen besef van. Dat ze het er niet voor houden. En dan moet je Romeinen 7 nog maar eens lezen. Het geheim. Van een godzalig leven. Daarin. Kijk, dat komt nou heel, dat druist nou helemaal tegen een godsdienstig mens in. Wat Paulus in Romeinen 7 door de inspiratie des geestes geschreven heeft. Vleeselijk verkocht onder de zonde. Nou, dat wil een mens niet. Dat wil een mens toch niet? Een mens wil geestelijk zijn. Maar hij is het niet. Hij is het niet. Paulus zegt, de wet is geestelijk. En ik ben vleeselijk. Hij zegt, of ik ben geestelijk en de wet is vleeselijk. Of de wet is geestelijk en ik ben vleeselijk. Ja. Mijn geliefde, dus dat bedenken dat des geestes, dat gaat natuurlijk altijd met een hevige strijd gepaard. Omdat Gods kinderen in het licht van de heilige en geestelijke wet Gods vleeselijk zijn en verkocht onder de zonde. Maar de wil is er om Gode wel behagelijk te leven. Het verlangen is er. De liefde is er. Het geloof is er. En God merkt de wil aan voor de daad. Dat doet Gods volk niet. God, zeg ik. God merkt de wil aan voor de daad. Want dikwijls komt het niet verder dan de wil om Gode welbehagelijk te leven. Hoewel er absoluut werken des geloofs bij ieder kind van God gevonden worden. Absoluut. Maar ze houden het er niet voor. Omdat het met zoveel zonde bevlekt is. Dus geliefde in het leven. Wat wil ik nou hiermee zeggen? Dat in het leven der heiligmaking ook het bloed van Christus noodzakelijk blijft. Mensen zeggen, eens bekeerd is altijd bekeerd. Ja, ja, ja. Ja, bij God vandaan. Maar geliefde, Gods volk heeft de dagelijkse bekering zo voor nodig. Dagelijkse bekering. Jeremia, een oud geoefend kind van God, zegt, Heere, bekeer me, zo zal ik bekeerd zijn. Was die man niet bekeerd? Maar geliefde, als we nou recht staan in dat geestelijke leven, dan zullen we dat met Paulus gaan belijden, dat het goede dat ik niet wil, doe ik niet, en het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Dus het goede dat ik wil, dat doe ik niet, en het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Naar de geestelijke zin van de zaken. Ze konden Paulus niet betrappen dat hij stal, of dat hij overspel bedreef. Nee, nee. Naar de geestelijke zin der zaken, naar de inwendige mens. Zo bevond hij dat. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Van de oude mens? Nee. Wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods? Die oude mens, geliefde, want dat zegt Paulus in onze tekst. Want gij zijt gestorven. Daar heb je het. Daar heb je de dood van de oude mens. Gemeente van Kolossen, u bent nieuwe schepselen in Christus. Die oude mens is gestorven. Van de oude mens was Paulus en al Gods kinderen verlost. Maar hij moest nog verkeren in het lichaam der zonde. Ofwel het stoffelijke overschot van de oude mens. Dat is het vlees. De oude mens is niet je lichaam. Dat is niet je lichaam. Dat zijn al de bewegingen, de bedenkingen des vleeses, de bewegingen des vleeses. Want het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. Dat is de oude mens. En toch leeft Gods volk niet meer in de zonde, omdat ze van die oude mens verlost zijn. Ik zei net, dat is de oude mens, maar dat is het lichaam der zonde. Al die bewegingen des vleeses, dat bedenken des vleeses, waar Gods volk zo dikwijls mee overvallen wordt, mee overvallen. Maar ze wensen het niet meer. Ze wensen het niet meer, want hun leven is in Christus verborgen bij God. Ze hebben dat leven in Christus ontvangen en dat leven zoekt leven. Dat leven wil de hemelse dingen bedenken, de geestelijke dingen bedenken. En daarom roept, in dat licht roept Paulus het uit, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar zeg maar, ik wil het wel hoor. Ik wil leven zoals God wil dat ik leef. Maar geliefde, daarom is het zo van noodzakelijk belang dat Gods kinderen in het leven der heiligmaking geheel op Christus geworpen worden. Op zijn zoenverdiensten. Op zijn volkomen offerande. Want als Gods volk daarin bezig is, in de dingen die Paulus hier opnoemt, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. En dat mag wel eens beoefend worden, hoor. Absoluut hoor. Dan zien ze daar vader Abraham daar zitten. Dan zien ze daar de drie aartsvaders zitten. Dan zien ze daar Van de Groe zitten. Dan zien ze daar Comrie zitten. En dan zien ze daar Huntington zitten. En dan is hun hart daarbij. Dan hebben ze gemeenschap der heiligen, die hier op aarde nauwelijks te vinden is. Daarom zegt Paulus, zoek het nou niet hier, maar daarboven. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. En geliefde, dat komt omdat die oude mens is weggenomen. Die is gedood in de dood van Christus. Dat lichaam der zonde, daar ondervinden Gods kinderen wel een hoop last van, maar dat lichaam der zonde kan hun uit de hemel niet meer houden. Nee. Want dat is een ontzield lichaam. Daar zit geen ziel meer in. Maar vanwege dat lichaam der zonde zuchtte Paulus, want dat was een last, een kruis. Maar geliefde, dat zuchten vanwege dat lichaam der zonde, dat zijn geen wanhoopsklachten van degenen die geen hoop hebben, nee. Want Paulus en al degenen die met Christus opgewekt zijn, die weten zich door Christus gegrepen in de vergeving van al hun zonden. Maar geliefde, juist voor degenen die met Christus opgewekt zijn, is het een last om in dat lichaam der zonde te verkeren. En daarom jagen zij naar de prijs van het wit, om in die volkomen heerlijkheid van Christus te delen, waarin zij aan deze zijde van het graf reeds door het geloof delen. Maar straks door aanschouwen. In de hemel is er geen geloof meer. Er is niks, geen geloof meer. Daar is alles aanschouwelijk. Aanschouwelijk. Aanschouwelijke heerlijkheid. Hier door het geloof. Straks door aanschouwen. En van alle last der zonde bevrijd. Dus geliefde, Paulus spreekt tot degenen die de wet verstaan. Hij zegt, gij zijt gestorven. Dat zijn degenen die de wet verstaan. Want de wet heeft die oude mens gedood. Ik ben door de wet der wet gestorven. Op grond van de dood van Christus. De dood van Christus is zo krachtig dat Gods kinderen in de tijd door de wet der wet sterven. Dat is een vruchtgevolg van de dood van Christus. Maar Paulus is niet bezig om de natuurlijke mens te overtuigen, want de natuurlijke en onontdekte mensen geloven de vader de leugenen. En niet alleen ten aanzien van geestelijke zaken, maar ook in natuurlijke zaken. Daar kom ik straks nog op terug. Gods volk ziet de dingen zoals God ze ziet, naar de mate des geloofs. We kennen ten dele, wij zien hier door een spiegel in een duistere reden, we kennen ten dele. Maar omdat de natuurlijke mens de dingen die des geestes God zijn niet vatten kan, niet zien kan, niet geloven wil, houdt hij de waarheid in ongerechtigheid ten onder door de leugen aan te hangen, door de leugen te geloven. Ja, hier gaat het over feiten, geliefde. Hier gaat het over feiten. Een natuurlijk mens moet zichzelf in stand houden, zichzelf staande houden. Hij gelooft de leugen boven de waarheid. En dat zien we ook met allerlei politieke leugens. Die worden grif geloofd, die gaan er als koek in, ook binnen het reveldom. U kunt daar genoeg van lezen. En ik ken het ook bijbels bewijzen, heb ik onlangs nog geschreven. De Joden hebben een complottheorie uitgedacht dat het lichaam van Jezus door de discipelen gestolen was. En zal ik u eens wat vertellen? Gods woord zegt, ze geloven het tot op de huidige dag. Ze geloven het tot op... Die intelligente Joden! Ze geloven het tot op de huidige dag! Dus wat zal een godsdienstig mens zich verbeelden? De complottheorie die de Joden, die het Sanhedrin toen de wereld ingeholpen heeft, en ze hebben het geld genomen om die leugen te verbreiden, en ze geloven het tot op de huidige dag. Ja, dat lees je nooit in de krant, hè? Want er komt de schande openbaar. Er komt de schande van het reverdom openbaar. Er komt de schande van de godsdienst openbaar, want die geloven precies hetzelfde. Niet in de zin dat ze het lichaam van Jezus gestolen hebben. Nee, want dat staat in de Bijbel, dat dat niet waar is. Maar allerlei complottheorieën doen ook in onze dagen de ronde. Als de politiek iets zegt, dat en dat is er gebeurd, of een politieke leider zegt iets, het wordt allemaal geloofd. Het wordt allemaal zonder onderzoek geloofd. We staan de kranten bol van. Ja. Er is totaal geen verschil met de ongelovige Joden en de ongelovige christenen. Er is geen verschil. Er is geen verschil. Ze hangen dezelfde leugens aan. Of dezelfde leugengeest, moet ik eigenlijk zeggen. Als de politiek iets beweert, wordt dat door de christenen direct geloofd. Dat zegt alles, geliefde, van het geestelijke gehalte van het huidige christendom. Het zijn de enkelingen die de waarheid bij God vandaan mogen verstaan. En dan krijg je ook een totaal ander licht en een ander zicht op de natuurlijke zaken die in de wereld gebeuren. Want dat ga je allemaal verstaan in het licht van Gods woord. Alle nieuws staat in de Bijbel. Alles. Direct de krant niet voor nodig. Want de Heere zegt, zal ik iets voor mijn knechten verborgen houden? Het woord. Er staat de toekomst van de wereld in, er staat wat er morgen gebeurt. Ja. Als je daarbij leeft, door woord en geest, dan maakt de Heere je niet alles bekend. Maar wat hij nodig acht om je bekend te maken, dat maakt hij bekend. En de een, en sommige van Gods kinderen, Die krijgen een diepe blik in de verborgenheden van de dingen die komen zullen. En die gaande zijn. Dat is niet al Gods kinderen gegeven. Maar al Gods kinderen is wel gegeven dat ze niet zomaar zonder meer al die leugengeesten meer geloven. Nee. Ook hoe aardig, hoe vroom. Nee hoor. Ze zegt, weet je wat Gods kind, en dan heb ik het over een eenvoudig kind van God. Hè?
Die zeggen, Heere, is dat waar?
Die gaan ermee naar God. Begrijp je? Die zeggen niet van, nou, die heb het gezegd en die heb het gezegd, dat is een man van aanzien. Hè? Nee. Nee. Die zeggen, Heere, is dat nou waar? Wat die zegt. Die gaan ermee naar de Heere. Ook in natuurlijke zaken, want Gods kinderen, die zijn wel niet meer van de wereld, maar ze staan wel met de beide benen in die wereld. Houd er goed rekening mee. Ik moet niks hebben van die sectarische godsdienst. Daar moet ik niks van hebben. Christus was een publieke figuur. De apostelen waren publieke figuren. De profeten waren publieke figuren. Die verborgen zich niet achter een kerkelijke zuil. En ik zeg het maar weer eens, dat hebben man als Whitfield bijzonder verstaan. Je hebt de voetstappen van Christus gedrukt, zoals we in onze dagen niet meer vinden. Het is er niet meer. Het is allemaal stiekem geworden. De geliefde. En al dat politieke bedrog, daar valt de massa bovenop. Terwijl het gewoon commerciële leugens zijn. Politiek, dat is commercieel, daar wordt geld aan verdiend. Kranten, het bericht in de kranten, reformatorische kranten, daar wordt geld aan verdiend. Daar wordt grof geld aan verdiend. Of het nou waar is of een leugen is, daar wordt geld mee verdiend. Ja. We leven in de wereld waarin de massa, hè, dus dan heb ik het over de wereldbevolking, miljarden mensen, die leven in een droomwereld. Droomwereld. Gods volk, als je wederom geboren wordt, krijg je alleen niet een nieuw hart, maar dan word je uit die droomwereld gehaald. Dan ga je de dingen zien zoals ze zijn. Echt waar, hè? Misschien niet drek. Want het licht gaat op in de duisternis, de zon staat niet drek hoog in de hemel. Die gaat eerst... Hè, eerst zie je de lichtstralen, de morgenstralen aan de horizon. En zo is het ook, als een ziel wordt wedergeboren, dan krijgt hij niet direct het volle licht, maar hij krijgt wel licht en daarin zit een opwas. Daarin zit een opwas. Ik kom wel eens kinderen Gods tegen, dan denk ik, ja, dat zei je 20 jaar geleden ook al. En dan bedoel ik dat niet denigerend of zo. Maar dan bedoel ik dat eigenlijk in het kader van de opwas van Christus. Dan zitten ze nog maar uit die oude koek te tappen. Maar was dan op in de genade en kennis van Christus. En dat is opwassen, geliefde. Waar Paulus van spreekt in Romeinen 7 vers 14. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Dat moet je, Gods kinderen. Dat is ook een les voor Gods kinderen in de weg der heiligmaking. Want daar spreekt Paulus van, in de weg der heiligmaking. Want in Romeinen 5 spreekt hij over de rechtvaardigmaking. Maar Romeinen 7, dat is heiligmaking. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Omdat de wet geestelijk is en die blijft geestelijk hoor. Maar geliefde, alle nieuws, nogmaals, alle nieuws is in de Bijbel opgetekend. Maar het wordt slechts door de enkelingen geloofd. De politieke leugens worden heimelijk gekoesterd en velen stellen het krantennieuws boven de goddelijke waarheid. Wees maar eens eerlijk. Ik spreek in tegenwoordigheid Gods. Wees nou eens eerlijk. Je bent toch niet hoor. Maar als een ziel wederom geboren wordt, dan is het een waarachtig kenmerk dat je oprecht gemaakt wordt. Dan word je uit die leugenwereld gehaald en dan word je oprecht gemaakt. Dan ga je niet meer lopen veinzen. Kan je wel in vallen, maar daar is je leven niet meer in. Toen Petrus viel, toen die veinzen met de Joden in Antiochië, was daar zijn leven, want hij geloofde het zelf niet. Hoor. Zijn leven was er niet in. Maar dat is een waarachtig kenmerk van de wedergeboorte. Dan word je eerlijk gemaakt, oprecht gemaakt. Maar voor Gods woord is Gods woord is voor de massa beleiders niet meer dan een mythe. Hè, een museumstuk. Wees nou eens eerlijk. Is Gods woord je leven geworden? Put je daar dagelijks je wijsheid uit? Wees eerlijk.
Maar kijk wat een mens nou bedenkt. Hè, voor zijn dagelijkse doen. Dat is feitelijk allemaal vijandschap. Als je niet je wijsheid put uit het woord. Uw woord is een lamp voor mijn voet. Dus als die lamp wordt weggenomen, is het stikduister. Is dat zo in je leven? Is dat zo? Wees eerlijk. Wees eerlijk. Nou, dan moet Gods ware volk nog belijden, hè, dat ze zoveel dingen bedenken die des vleeses zijn. Daarom zegt Paulus, ik ben vleeselijk, enkel duisternis, verkocht onder de zonde. Maar hij roemt wel in Christus. Hij roemt wel in Christus, die zijn wijsheid geworden is, zijn gerechtigheid geworden is, zijn heiligheid geworden is, zijn volkomen verlossing geworden is. Dus ziet u, in het leven der heiligmaking wordt Gods volk volledig weer geworpen op de gerechtigheid en de heiligheid van Christus. Daarin leven ze, daardoor bewegen ze. Dat is hun leven. En maar geliefde, vooral in onze dagen waar het beslag bijkans geheel verdwenen is, waarin je Gods ware volk met een lampje moet zoeken, echt waar hoor. Echt waar hoor. Het is een hutje in de komkommer, of dat zeg ik nou niet omdat ik zo negatief ingesteld ben. Helemaal niet. Maar Gods woord leert dat ons. Klein kuddeke. Straks een schade die niemand tellen kan als al die kleine kuddekes bij elkaar vergaderd worden. Soms heb je tijden van opwekking. Dan is Gods volk in onze jeugd. Was Gods volk er in grote getalen? Echt waar hoor. Ik sta hier niet een beetje te propaganderen. Maar dat is echt waar hoor. Je kon ze aanwijzen. Zelfs de wereld wist waar Gods volk woonde. De wereld kon ze aanwijzen. Als je in een dorp kwam, Alblasserdam, dan zeg je, waar woont Gods volk? Dan zei de wereld, nou daar. En in dat huisje, en in dat huisje. Maar dat is weg, geliefd. Dat is weg. Want God heeft een twist met zijn volk. God heeft een twist met zijn kerk. We hebben het opgezongen. Hè? Wij hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Maar geliefde, hoe komt dat dan? Hoe komt dat dan? God is soeverein, maar er moet ook een reden zijn. Weet je hoe dat komt, geliefde? Omdat de kerken en wij allemaal, wij zijn positief over onszelf en over de mens gaan denken. Een positief mensbeeld is gaan overheersen in de kerk. En als dat het geval is, dan is dat het begin van het eind. Dat is het begin van het eind. Want er valt over de mens valt er niks positiefs te zeggen, niks. Maar geliefde, u zet uw ziel en zaligheid op het spel als u de leugen blijft geloven. Want leugen en waarheid gaan nooit samen. Gaan nooit hand in hand. Je kunt niet God dienen en de man. Maar als een zondaar wordt wedergeboren, dan wordt hij uit de droomwereld van zijn Adams bestaan verlost en in de werkelijkheid gezet van het leven. Daarom gaan Gods kinderen onder een kruis, onder een heiligend kruis, naar het erfgoed hierboven, naar het vaderlijk huis. Daar hebben natuurlijk mensen niks geen last van. Want hij leeft in een droomwereld. De dingen die hij ziet zijn voor hem verduisterd. Hij ziet het niet. Net zoals die knecht van Elisa. Die zegt, ja, maar nou is het een verloren zaak. En nou al die Syrische legers de stad omringen. Hij zegt, Elisa, heren, open zijn ogen nou eens. Open zijn ogen, dat hij mag zien wat ik zie. En toen zag hij die hemelse heerscharen, die miljoenen engelen. Hè? En toen mocht hij ook zeggen, die met ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Begrijp je? Dan krijg je een totaal andere blik. Een totaal ander inzicht. Dan worden je zinnen vernieuwd.
Gods volk heeft ook een wedergeboren geweten. Want kijk, ons geweten, als een natuurlijk mens nog een sprekend geweten hebt, dat is nog een voorrecht hoor, dat is nog een voorrecht. Maar Gods volk, dat is ook bevlekt door de zonde, hè, van een natuurlijk mens. Dat is bevlekt door de zonde, steun niet op je geweten hoor, want daar kom je bedrogen mee uit. Maar soms waarschuwt je geweten je nog. Maar als je wedergeboren bent, in Christus wedergeboren bent, dan wordt ook je geweten gezuiverd. Vernieuwd. Dan krijg je een nieuw geweten. Een teer geweten. En weet je waarom Gods volk zo dikwijls wenend door het leven gaat? Zal ik eens wat zeggen. Omdat ze over de geweten heen lacht. Over dat vernieuwde geweten. En dat maakt een wond van binnen. Dat maakt een wond van binnen. Ik heb wel eens gezegd, dat kon die tante Margie zo goed verstaan. Ze zegt, als ik op een verjaardag zit. En ze zegt, soms lach ik het hardste. En dan kom ik thuis en dan krijg ik de slag naar binnen. Versta je dat? Versta je dat nou? Die mensen doen niet vroom. Ze zijn ook maar mensen van gelijke beweging als u en ik. Maar ik kon dat mens zo goed verstaan. Ik moet dikwijls wenen om mijn eigen dwaasheid, mensen. Om mijn eigen wereldgelijkvormigheid. Verschrikkelijk. Wordt nooit beter hoor. Wordt nooit beter. Paulus zegt, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Dat is zijn hele leven nog nooit 1% minder geworden. Hij is nog nooit 99% vleeselijk geworden. Nog nooit. En als je de leer van de godsdienst in onze dagen mag geloven, dan wordt het van lievelee, wordt dat minder. Dan wordt het alleenskens, wordt het beter. Mensen, het is een leugenleer. Paulus zegt, ik ben vleeselijk, niet voor een deel, maar geheel. En dat is tot zijn dood is dat 100% vleeselijk gebleven. Hij is nooit 1% is die daar minder in geworden. Dus heel die afstervingstheologie van die oude mens, dat is Rome ten voeten uit. Dat is een godenvijandige leer. Mensen die denken dat ze die oude mens kunnen afsterven. Mensen, als die oude mens niet dood is in je leven, dan leeft hij nog, dan ben je nog een oude mens. Maar als je die gestorven bent, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, als een nieuw schepsel, al het oude is voorbij gegaan, ziet het is alles nieuw geworden. En toch vleeselijk verkocht onder de zonde, ja. Omdat dat lichaam der zonde overblijft. Dat lichaam der zonde blijft over. Dat neemt God niet weg. We worden geen engelen. Dat neemt God niet weg. En daar zucht Paulus onder. Ik heb het opgelezen. Romeinen 7. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods? Ik dank God door Jezus Christus. Hij zegt, want ik weet wel waar mijn oude mens gebleven is. In het graf van Christus. Ik leef toch niet meer ik. Zie je, daar heb je het. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn. Waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. U zegt, loopt Gods volk dan elke dag met haar hoofd in de hemel? Nee, niet met haar hoofd, maar wel met haar hart. Ja, echt waar hoor. Ze hebben hun hart niet meer op deze wereld hoor. Echt niet waar hoor. Ze zijn vreemdeling geworden, bijwoners geworden. En ze zoeken een stad die fundamenten heeft, wiens kunstenaar en bouwmeester God is. Als dat niet waar is, mensen, als dat niet waar is, dan ben je niet wedergeboren. Echt niet hoor. Dan is je verlangen. Dan ga je met. Ja, kijk die Asaf, hè. Want kijk, je moet echt niet denken dat Gods volk nou bijzondere mensen zijn. Hoor. Echt niet hoor. Ze hebben een bijzondere God. Maar ze zijn geen bijzondere mensen. Asaf, die zag, hij zegt, elke dag heb ik maar die bestraffingen. Hij zegt, en als ik nou naar die goddeloze zie, die gaat het hem voorspoedig. Hij zegt, nijdig naar de goddelozen, die mensen hebben nergens last van. Gods volk. Ja. Want Gods volk wil ook wel eens ruim leven. Die wil ook wel eens ruim in de vlees zitten. Maar toen liet de Heere hun einde zien. Let op hun einde, zegt de Heere tegen Asaf. Hij zegt, jij loopt op die smalle weg des levens, maar let nou eens op hun einde. En toen riep Asaf het uit, ik ben een groot beest bij God. Toen zag hij Christus staan in zijn plaats, in dat binnenste heiligdom. En toen mocht hij blikken in die doorboorde handen.
Gods volk is zichzelf niet meer. Ze zijn gevangenen van Christus. En dan hebt de Heer je niet over voor de wereld. Dan hebt de Heer je niet over voor de godsdienst. Daarom moet je die weggaan. Onder het kruis. Naar huis. Daar heb je het. Hè? Toen riep Asaf het uit. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Is dat nou je verlangen, geliefde? Is dat nou bij God vandaan in je hart gelegd? Om altijd bij de Heere te zijn. Hier zijn raad uit te dienen. Jawel. Hier met beide benen op de grond te staan. Jawel. Maar toch als een vreemdeling en als een bijwoner. Hè? Die de dingen mag bedenken die boven zijn. Waar Christus is aan de rechterhand des vaders. Om in dat binnenste heiligdom. Zijn eer en zijn heerlijkheid te aanbidden. Voor zijn troon. En hier beneden. Hè? Want dat leven, dat heb hier zijn aanvang. Dat heeft en zijn voortgang. Hè? Maar wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, zegt Paulus, dan zult gij ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Hier in banden en gevangenissen. Ja, ik zeg het nog maar eens een keer, want die oude mensen die wisten er wel van, hoor, die oude kinderen God. Tante Lene zei, banden en gevangenissen, die zullen eens beslissen wie er kinderen zijn van God. Nou, dat heb Asaf ook wel gezien. Hoor. Hij zegt, die hebben geen banden tot hun dood, die goddelozen. De godsdienst heeft geen banden tot hun dood. Hoor. Die leven maar voort. Hè? Pluk de dag, pluk de dag. Hij zegt, maar mijn bestraffing is er iedere morgen. En toen liet de Heer hem zien dat dat enkel liefde was. Enkel goddelijke liefde. Goddelijke uitverkiezing. Goddelijke genade. Ja. En toen mocht Asaf zien. Door die handpalmen van Christus. Het getuigenis van Christus in zijn ziels. Ik zal niet zeggen dat ik mij voor u bidden zal. Want de Vader zelf heeft u lief. Ja. Bezwijkt dan mijn vlees en mijn hart. Zo is nochtans, zo is God nochtans. Mijn rots en mijn deel in eeuwigheid. Geliefde, waar is je leven nou? Waar heb je leven nou? Zoek je toekomst hier nog op te bouwen op deze wereld? Dat bedoel ik niet pessimistisch. Want Luther zegt, als ik wist dat morgen de wereld zou vergaan, zou ik vandaag nog een boom planten. Daar heb je het. Daar heb je het geloof. Daar heb je het geloof. Maar als een zondaar wordt wedergeboren, dan wordt hij uit de droomwereld van zijn adembestaan verlost en in de werkelijkheid van het leven gezet. Dan wordt hij oprecht gemaakt, eerlijk gemaakt. Want als de waarheid u vrij maakt, geliefde, dan zult gij waarlijk vrij zijn van leugen en bedrog. In zijn wezen. Ik zeg niet dat Gods kind nooit meer kan liegen. Dan moet je maar naar David kijken. He, toen die bij... Toen hij bij die Filistijnse koning Agas in die stad, hè, toen liep het zever uit zijn baard. Leugen en bedrog. Nou kun je dat ook een list des geloofs noemen, hè, maar daar kan ik nou niet op ingaan. Maar ik wil maar zeggen dat Gods volk, kijk, daar heb ik met Paulus zeggen toch, wat ik wil, dat doe ik niet. Hè? En wat ik doe, dat wil ik niet. Dat is naar de inwendige mens. Dan komen ze zo inwendig, komen ze zoveel leugen en bedrog tegen. Weet je wat Rutherford zegt? Mijn hart is een kooi van onreine vogelen. Ken je het ook? Ken je het ook? In het licht van Gods heilige wet. Ook in het licht van het evangelie. Mijn hart is een kooi van onreine vogelen. Die mensen die hadden zelf kennis. Eerlijk gemaakt. Oprecht gemaakt. Door de waarheid vrijgemaakt. Dan kunt u met het politieke bedrog, waarin ook de SGP meedanst, niet meer leven. Dat is onmogelijk. En dan hebt u daarin de dood gevonden. Net zoals in het leven onder de wet. Waarin de mens gevangen zit in de banden van de dood, in de klauwen van de duivel. Maar van nature heeft een mens daar geen enkele last van. Omdat de mens van nature in de dood en in de leugen zijn vermaak heeft. Het Ontkent hij natuurlijk aan alle kanten. Maar God zie je hart toe. God zie je hart. Maar als je nou wedergeboren mag worden, hè, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, hè, dan worden de lasten een lust en de lusten een last. De vroegere lusten worden een last. En waar je vroeger last, waar je vroeger de last van had, de vijandschap tegen had, wordt nu een lust. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed. Maar van de leugen en de dood, geliefde, daar worden boeken vol over geschreven. Er staan de bibliotheken vol van. Allemaal waste of time om dat te lezen. Tegenwoordig zeggen ze, je moet de Koran lezen om je tegen te wapenen. Wat een valse godsdienst is dat eigenlijk. Want dat betekent dat die man, dat was nog een vooraanstaand persoon. Ja, tegenwoordig kijkt de godsdienst allemaal naar vooraanstaande personen. Als die het zegt, zal het wel waar zijn. Mensen, wat een godenvijandig leven leef je dan. Wat ben je dan een bittere vijand van Christus. Wat zul je dan op de dag der dagen verdoemd worden voor eeuwig. Als je vlees tot je arm gesteld hebt. Het woord. Als je zegt dat je Koran moet lezen om daar je eigen tegen te wapenen. Dan zeg je tegelijk dat het woord niet genoegzaam is. Dat de wapenrusting Gods niet genoegzaam is om de geesten te, om je te wapenen tegen de geesten, tegen de wereld, tegen de overheden, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Dat zeg je dan. Maar dan ben je een verdoemde vijand van God. Ja, ik moet het wel zo zeggen, geliefde, want de godsdienst is in onze dagen zo nameloos verbasterd, dat is ongelooflijk. Gods kinderen van 20 jaar geleden zouden hier niet meer kunnen verkeren. Vanwege de verbastering van de godsdienst. En vroeger was er nog beslag. Ik weet het nog uit mijn jonge jaren. Dat was beslag. Dan zat ik daar op die orgelkruk en er was Gods volk bij ons in huis. En dan vloeiden de tranen in de vloerbedekking. Ik was zo onbekeerd als een hond. Maar er was beslag. Want je voelde dat het echt was. Je voelde dat het waar was. Wat die mensen zeiden, die praten er niet over, maar die praten eruit. En dat gaf zoveel beslag. Ja, ik weet het nog goed. Ik weet het plekje nog aan te wijzen. De tranen vloeiden zo in de vloerbedekking. Dat ik uit moest roepen. Wat is dat volk van God toch gelukkig. Maar ik ben straal ongelukkig. Maar over de leugen en over politiek, bedrog, daar worden boeken vol over geschreven. Daar worden vergaderavonden mee gevuld. Daar worden kerkraadsavonden mee gevuld. Met allemaal nul komma niks. Met de dingen van de wereld, vroom of goddeloos, dat maakt niet uit. Maar al hetgeen de mens, met al hetgeen waar de mens zich mee vlijt, dat is allemaal ijdelheid. Waste of time. Over de mens van nature kan niets goeds gezegd worden, helemaal niks. Heel de wereld is voor God verdoemelijk. Dus ook al het politieke bedrog wat u elke dag in het reformatorisch dagblad leest, dat is de Heer een gruwel. Daar ligt geen enkele hoop in. En daarom, geliefde, heeft Gods volk hier geen leven. Ze leven hier als vreemdelingen, als bijwoners. Want hier op de wereld, daar heerst de leugen, daar heerst de vader der leugen. En het koninkrijk van Christus is niet van deze wereld. Zoek het niet in deze wereld, geliefde. Kom je bedrogen mee uit. En als je in dat leven gesteld wordt, als je nou met Christus opgewekt zijt, daarom haat u de wereld, zegt de Heer. Omdat gij van deze wereld niet meer zijt. Daar heb je het. Maar dat zal altijd niet zo blijven. Gisteren belde er nog een kind van God. Ze zegt, jongen, het zal altijd niet zo blijven. Ik zeg, hey, gelukkig niet. Daar mag Gods volk wel eens heilig over lachen, wist je dat? Ja. Maar de apostel gaat verder, geliefde. Hij zegt, wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En dat is eigenlijk het gedeelte dat wij u in de afhankelijkheid des Heren hopen te verklaren. Ja, dan moet ik nog met de preek beginnen. Dan moet ik nog met de tekst beginnen. Maar de aanleiding, vers 1, 2 en 3. Ja, als de Heren zegt, dan moet je daar 6 jaar over preken, elke zondag. Als de Heren het geeft, ken het hoor. Als de Heren het geeft, ken het. Dan komen er allemaal weer nieuwe dingen uit. Hè? Als de Heren het geeft, hoor. Als de Heren het toesluit, kan ik helemaal niet preken. Maar dit is het gedeelte, geliefde, van de tekst van overdenking, vers 4. Dat handelt over de grondwaarheden van het evangelie, van de bewegende oorzaak van de zaligheid. En dat verdient ons aller aandacht, maar we zullen eerst zingen. En daarvan de 56e psalm, de 56e psalm, en daarvan het vierde zangvers, psalm 56 vers 4. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt geen uw fles vergaat. En wat er verder volgt, psalm 56, het vierde zangvers. Zijn opgewekt, dus tot nieuwe schepselen die door de opstanding van Christus zijn opgewekt uit het graf van de oude mens en in en door Christus zijn opgestaan als een nieuw schepsel. Nou, Gods volk groeit nooit boven de dood van Christus uit, nooit. Nooit boven het graf van Christus uit, nooit. En daarom is het zo noodzakelijk dat ze elke dag uit dat woord bediend worden. Ze moeten opgewekt, herhaaldelijk opgewekt worden. Niet in de wezenlijke zin, want ze zijn met Christus opgewekt ineens en voorgoed. Maar door de geest van Christus moeten we erbij gehouden worden. En Paulus zegt op een andere plaats, het heeft God beliefd zijn zoon in mij te openbaren. En dat komt hier ook terug. Hè? Wanneer Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is. Dat is de bewegende oorzaak van het geloof in Christus. De openbaring van Christus is dus noodzakelijkheid tot zaligheid. Want zonder de openbaring van Christus zullen we nooit geloven. Christus die ons leven is. Hoe kunnen we dat weten? Heel eenvoudig, als Christus zich als zodanig aan ons heeft geopenbaard door woord en geest. Dat is niet door een droomgezicht of zo. Dat is door de prediking van het woord. Door woord en geest, dan doet het woord kracht. Dan gaat dat woord spreken in je ziel. Dat is de openbaring van Christus. Als Christus gaat spreken, de doden zullen horen de stemmen des zoons van God. Daar heb je de openbaring van Christus. En wie ze gehoord hebben, die zullen leven. Dus er moet een ontmoeting in ons leven plaatsvinden, een geestelijke ontmoeting waarin Christus zich aan ons bekend maakt als het leven, ja als onze persoonlijke borg en zaligmaker. Kijk, er zijn er velen die uit eigen beweging denken te kunnen geloven, maar geliefden, en die plukken Christus van het Bijbelblad. Maar geliefden, dat zijn mensen die met 7 mijlslaarzen over een doodstaat heen stappen. Want om te kunnen geloven is een almachtige daad Gods nodig. Het geloof is en blijft een gave Gods. Kun je niet pakken? Om een ziel van dood levend te maken is een almachtige daad Gods nodig. Om een ziel uit het graf van de eerste adem tevoorschijn te roepen. Zoals Lazarus in natuurlijke zin door Christus uit het graf geroepen werd. Dat moet met geestelijk, moet dat allemaal met ons gebeuren. Zo worden al Gods kinderen geestelijk opgewekt, geestelijk uit het graf geroepen op de stem van de Zoon van God. Of met andere woorden, door woord en geest. Paulus zegt niet, indien gij dan begonnen zijt te geloven. Nee, dat zegt hij niet. Paulus richt zich niet tot het zaad wat in steenachtige aarde gezaaid is en direct opkomt als de zon erop schijnt en terstond verdort. Nee. Want dat ziet op het tijdgeloof. Paulus richt zich niet tot de tijdgelovigen. Hij richt zich tot degene die als het goede zaad in de weltoebereide aarde gevallen zijn, gestorven zijn en bestendige vrucht voortbrengen. Dat zijn degenen die met Christus gestorven zijn en met hem opgewekt zijn in een nieuw en een godzalig leven. Indien, zegt hij. Bedenk, want gij zijt gestorven. En wanneer nu? Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is. Kijk, ik hoor vele predikanten het geloof als een nieuwe Christus spreken. Alsof het geloof de bewegende oorzaak is van de zaligheid. Maar dat is hels bedrog, geliefde. Het geloof rechtvaardigt niet. Nee. Het is God die de goddeloze rechtvaardigt. En dat wordt door het geloof ontvangen. En de Heere zet dat allemaal op naam van het geloof. En daarom is er zoveel misverstand. Want als je deze geestelijke dingen niet verstaat, dan schrijf je alles aan het geloof toe. En dan staat Christus buitenspel. Dan mag Christus toekijken, maar dat is een helse leer, geliefde. De openbaring van Christus is de bewegende oorzaak van het geloof. Anders geloof je nooit. De toegerekende gerechtigheid van Christus wordt persoonlijk aan je verrekend. Door woord en geest. Dan hebt de Heere dat gezegd in je leven. Gij de mijne en ik de zijn. Ik leef en gij zult leven. En dan direct in orde volgt het geloof. Nooit andersom. Nooit andersom. De Heere openbaart zich aan de ziel zoals die zich openbaart heeft aan die Samaritaanse vrouw. Ik ben het, zegt hij. Toen geloofde ze. Nooit andersom. Dus daarom zegt Paulus, wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is. Dat kende die zelf. Ik heb het u gezegd, dat God belieft zijn zoon in mij te openbaren. Dan wordt het woord zaligmakend in je hart toegepast door de belofte van het evangelie. Dan hebt de Heer tot je ziel gesproken. En dan ben je opgewekt uit de doodstaat. En levend gemaakt met Christus. En dat is zo groot, geliefde, dat is zo'n groot wonder. Dat Gods aanvankelijke volk dat nog maar amper durft te geloven. Daarom verkeert ze zoveel in duisternis. Het wonder is te groot. Het wonder is te groot. Dan heb je nog weer een nadere openbaring van Christus nodig. Om in dat geloof vastgezet te worden. Want de discipelen konden dat ook haast niet geloven. Ze konden het niet geloven vanwege het wonder. En toen ze het nog niet geloofden, openbaarde zich de Heer. Aldus. Toen liet hij zijn handpalmen zien aan die ongelovige Thomas. Hij zegt, voel er nou maar in. Tast in mijn zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. Daar hebt u het, hè. Want we zijn veel erger als die ongelovige Thomas. Verhef jij dat daar maar nooit boven. We zijn veel erger als die verloochenende Petrus in de zaal van Caïfas. 100.000 keer erger. Maar als de Heer zijn volk. Kijk, daar heb ik het nou, hè. Als de Heer zich één keer in je leven hebt geopenbaard, dan gaat hij bevestigen. Dan gaat hij bevestigen. Ook in het leven van de discipelen. Dan gaat hij je nader zetten. En dan laat hij je zien. Door de bevestiging wat hij ooit aan je ziel gesproken hebt, dan gaat hij dat vaster maken. Ja, ik moet het maar in menselijke termen zeggen, geliefde. Want als je het mag ervaren, als je het mag ervaren door het geloof, dan weet je het. Dan hoef ik het niet meer te zeggen. Moet je nog wel onder de prediking blijven verkeren. Absoluut, want om die bevestiging te ontvangen door woord en geest. Maar dan weet je het, dan weet je het. Huh? Ja. Er moet dus een ontmoeting in ons leven plaatsvinden. Want we staan voor God. We staan in de schuld voor de allerhoogste majesteit. Voor God, de eerste persoon van het goddelijke wezen. En als we voor die almacht, voor die heiligheid van zijn goddelijke wet, in de spiegel van de heilige wet, al hebben we daar onszelf in gezien, geliefde, dan ben je eigenlijk doodgeschrokken. Als dat niet zo is, dan heb je nooit in de spiegel van de wet gekeken. Toen het gebod kwam, zegt Paulus, is de zonde wederlevend geworden, want die spiegel openbaart dat, dat je midden in de zonde leeft. Hij zegt, maar ik ben me doodgeschrokken. Echt letterlijk, geestelijk. Hij zegt, want ik ben gestorven, toen ik dat zag. En dan, toen heeft het God beliefd zijn zoon in mij te openbaren. En dan begint onze tekst met de woorden, indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Paulus zegt niet, indien gij dan begonnen zijt te geloven. Nee. Christus is het die uit de doden opwekt. Maar geliefde, als het geloof wordt gepredikt als een nieuwe Christus, dan is dat hels bedrog. Want het middel, het geloof is een middel, geen middelaar. Bovendien zal geen mens uit eigener beweging gaan geloven. Nooit. Het voorwerp des geloofs is ook de bewegende oorzaak van het geloof. Christus is niet alleen de middelaar van verdiensten, zo wordt hij vaak gepreekt. Als een middelaar van verdiensten, maar je moet zelf geloven. Maar hij is ook een middelaar van toepassing. Nou, die Christus als middelaar van toepassing wordt nauwelijks gepreekt in onze dagen. Nauwelijks. Als ik dat hoor en dan staan die predikanten, staan de mensen maar op te krikken met dat geloof. Alsof het geloof enige zaligmakende kracht in zich heeft. Indien gij dan met Christus zijt opgewekt, in en door Christus. Niet door het geloof. Je wordt niet door het geloof wederom geboren. Hoe kom je erbij?
Je wordt door de geest Gods wederom geboren. Op de stemmen des zoons van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Die zullen geloven. Dat is de orde. En dat is de leer van Christus.
Dus het voorwerp des geloofs, Christus, is ook de bewegende oorzaak van het geloof.
Christus openbaart zich aan de zijnen door woord en geest. En dat is de oorzaak dat zij in hem geloven. Predikanten die op het geloof hameren en het geloof er als het ware inpompen bij de mensen, die hebben altijd een schare van gelovige aanhangers. Maar dat zijn allemaal mensen met een tijdgeloof. Weet je dat? Wil je met een tijdgeloof straks bedrogen uitkomen? Weet je dat? Maar zulke predikanten die spannen de maaikar achter de zaaikar. Stel het je eigen voor, de maaikar achter de zaaikar. Die hebben drekvrucht. Daar staan ze voor en daar gaan ze voor. Kerken vol rijke jongelingen die van hun drek niet gewassen zijn. Weet je dat? Er moet dus een opwekking uit de doden plaatsvinden in ons leven, geliefde. Christus moet zich aan ons geopenbaard hebben ten leven, want hij is de opstanding en het leven. Dat is niet het geloof, dat is hij. En aan degene aan wie hij zich openbaart, die zullen in hem geloven. Want dan is het niet meer mogelijk om niet te geloven.
Ja, we moeten stoppen. Maar als we buiten de openbaring van Christus menen te kunnen geloven, dan zullen we bedrogen uitkomen met een tijdgeloof. En een tijdgeloof heeft bijna alle kentekeningen van het zaligmakende geloof. Het is ook gezaaid, het is ook opgekomen. Echt wel. Draagt, ja, het begint al een beetje groen te worden. Hè? Maar als de zon der gerechtigheid gaat schijnen, dan verdort het. Het houdt geen stand. Als de beproeving komt, zegt de Heer, worden ze terstond geërgerd. Daar heb je tijd geloof. Kan lang duren, kan je hele leven duren. De dwaze maagd had ook een tijd geloof. Had het bijna wel keurige meid, hoor, kon je geen vuile vinger opleggen. Keurig, prachtig, vroom, reformatorisch, godsdienstig, prachtig. Maar ze vonden de deur gesloten. Ze waren nooit in die wel toebereide aarde gezaaid. Nooit. Ja, ze waren wel in die aarde gezaaid, maar op steenachtige plaatsen. Drek opgekomen. Drek geloven. Ja. Maar nooit gestorven. Hè? Want als het zaad in de akker niet valt en sterft, brengt het geen vrucht voort. Nee, zat ook geen olie in de vaten. Daar heb je het. En geliefde, toets je eigen nou aan deze dingen. Ga nou naar de genadetroon en zeg, Heere, kijk er nou eens in. En beproef mij vrij van omhoog. Beproef het nou eens, Heer. Ben ik een huichelaar? Gods volk zal het hartelijk beamen. Ik ben een huichelaar, een goddeloze. Maar ik heb het zelf uit zijn mond gehoord dat ik in Christus een nieuw schepsel ben.
Met hem gestorven, met hem opgewekt. In een nieuw en een godzalig leven. Doch geheel vleeselijk, verkocht onder de zon. Ik dank God. Zoek dan de dingen die boven zijn wat Christus is. Paulus zegt, ik jaag daarna. Of ik het ook grijpen mocht. Waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Die man die kon misgrijpen. Want Christus had hem gegrepen. Kon niet meer verkeerd. Nee.
Want niemand zal ze uit mijn hand rukken. Niemand. Die hij van eeuwigheid in de tijd gegrepen heb. Tot zaligheid. Tot waarachtig geestelijk leven. Tot heerlijkheid. He, want die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook geheiligd. En die geheiligd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, dan zult gij ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. We hopen er vanavond, als de Heer het geeft, nog op verder door te gaan. Zegenen de Heere zijn eigen heerlijke getuigenis. Die vrije genadeleer, geliefde, blijft erbij. Paulus zegt tot de gemeente van Christus, houd u bij de genade.
Houd u bij de genade.
Om Jezus wil. Amen. Heere, uw woord is toch zo heerlijk, eerlijk en zalig. En wij zijn rampzalig. Maar uw woord is machtig in Christus om rampzaligen het eeuwige leven te schenken. En dan wordt het van rampzalig eeuwig zalig. O Heere, u doet het alleen en geheel. Uw naam is Jezus. Zalig maken van zondaren. Verheerlijk dan uw naam en kracht. Om Jezus wil alleen. Amen. Dan zingen we tot slot van die 56ste psalm. En daarvan het zesde zangvers, psalm 56, vers 6. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. En wat er verder volgt, het zesde zangvers van psalm 56.
Zend uwe troost ons neer. Drieënig God, u zij alle de eer. Amen.